zal ik nog even een knopje indrukken.
Oh, misschien ook hij staat helemaal niet aan.
Hij sloeg af. Vreselijk, hè?
Oh, ja. Nou, beginnen we opnieuw.
Potverdorie.
Ik word er nog 5 uur uitgejaagd.
Ja, dus. Ja. Nou, dat gaat lukken.
Ja.
We gaan het hebben over empathisch leiderschap.
Ja.
En ik zit naast?
Petra Kuipers.
Ja, sorry, het knopje stond niet aan.
Nee, ja, dat kan gebeuren.
En we hebben een hele sessie achter de rug. Gaan we het even hebben over jouw boek. Wat je hebt geschreven. Wat is de titel van het boek?
Die heet Empathisch leiderschap is niet voor watjes. En de ondertitel is over moed, integriteit en daadkracht.
Ja. Ik heb in een zaaltje gezeten bij de presentatie van je boek. Allemaal lefgozers, hè? En lefvrouwen. Vrouwen met ballen.
Ja, nou, als je ze over zichzelf hoort, zouden ze dat niet zo snel zeggen. Maar er zaten inderdaad empathische leiders bij die wel een kenmerk van moed zijn, wat mij betreft.
Ja. Empathisch, maar ze hadden dus ook in hun leiderschapsrol, zaten die daar toch zeker heel stevig in, als je de verhalen mag geloven die ze vertelden.
Ja, kijk, dat is ook een misvatting dat empathisch hetzelfde zou zijn als zacht of gemakkelijk of alleen maar vriendelijk of alles een beetje uitpolderen, zeg maar. Empathisch, dat gaat vaak over heel duidelijk zijn en tegelijkertijd in verbinding blijven. En wat je hier gezien hebt was onder andere een gevangenisdirecteur en iemand bij een beursgenoteerd bedrijf en een directeur van een ziekenhuis. Ja, die heel duidelijk aangaven van aan de ene kant zie ik heel erg de mens. Ik ben heel erg op de relatie met mensen gericht. Maar als het nodig is voor het grotere geheel ben ik niet bang om moeilijke beslissingen te nemen, taaie knopen door te hakken of soms ook alleen te staan. Want soms komt het daarop neer. Het is niet bang zijn om even alleen te staan.
Een empathische leider, die is heel duidelijk, maar die blijft wel heel dichtbij. Hè? Die blijft in jouw nabijheid.
Ja, dat zijn mensen die op het proces heel stevig en duidelijk kunnen zijn, maar niet jouw menselijkheid zullen aanvallen. En ik zeg altijd, het is altijd een combinatie van stevigheid en veiligheid. Dus aan de ene kant heel stevig op de inhoud en daar ook geen concessies aan doen en dat ook heel duidelijk communiceren. Maar aan de andere kant heel veilig, omdat je weet dat het mensen zijn die menselijkheid centraal staan, zetten. En daarmee ook heel veilig zijn en hun gedrag heel voorspelbaar zijn eigenlijk. Dat klinkt saai, maar in de praktijk hebben we het nodig om te zien dat iemand niet grillig is. What you see is what you get. En dat voelt heel prettig als je voor zo iemand mag werken.
Hoe voelt een werknemer dat?
Vaak niet eens direct van ik ben graag bij die persoon in de buurt. Maar je merkt het meteen in de cultuur. Als er een leider voor zit die een soort veilige biotoop kan maken, waar ook hele moeilijke gesprekken onderling kunnen worden gevoerd. En die de mensen helpt om ook onderlinge verschillen te overbruggen. Dan voelt zo'n cultuur heel gezond en dan stroomt het. En dan zijn mensen creatief en dan durven ze zich uit te spreken. Ja, dat zijn eigenlijk hele plekken, heel fijne plekken om voor te werken. Ja,
werken uit respect.
Ja, het heeft heel veel met respect te maken.
Ja, wederzijds respect.
Ja, zeker.
Ook naar de leider toe van ja, we weten dat jij een moeilijke beslissing moet nemen en daar, ja, daar heb ik respect voor.
Ja, en misschien niet altijd meteen, hè, want er worden gewoon beslissingen genomen waar je van baalt als medewerker en dat kan. Maar ook dat mogen uitspreken en daar het gesprek over voeren, soms gaat het daarom. Het mag af en toe best even knallen. Maar dat heet constructief conflict. Dat hebben we nodig. Maar dat betekent wel dat je in verbinding blijft.
Ja, constructief conflict moet je even uitleggen voor onze luisteraars.
Ja, constructief conflict. Als we helemaal geen ruzie met elkaar maken, dan missen we ook een hoop wijsheid. Dus juist als ik mijn mening heb en jij hebt de jouwe, en we verschansen ons in een loopgraaf en we doen er niks mee, dan kan er geen wijsheid uit ontstaan. Maar op het moment dat wij samen verbaal even bij wijze van een robbertje vechten en een stevige discussie hebben, maar wel met respect voor de menselijkheid van de ander, dan ontstaan er nieuwe ideeën, dan ontstaat er wijsheid.
Ja, dan kom je bij bedrijven, kom je binnen en binnen 5 minuten heb je in de gaten van deze bedrijfscultuur kent weinig empathisch leiderschap. Hoe zie je dat?
Nou ja, gelukkig hebben bijna alle bedrijven hebben wel iets van empathisch leiderschap. Ik word altijd pas ingevlogen als er wat aan de hand is. Dus vaak als er ellende is, als er iets in de cultuur scheef zit. Maar je kan inderdaad in een eerste gesprek al vrij snel aan het woordgebruik horen van hoe werkt het hier? Dus als je iemand hoort zeggen van, ik moet even opzoeken in het beleid wat we daarover hebben afgesproken. Hè, dan is dat een kwestie van rugdekking zoeken voor bepaalde dingen. Of als er heel erg in bijna hully en zully wordt gesproken, dan weet je ook, oh wacht, er zit een enorme verdeeldheid tussen het management en medewerkers bijvoorbeeld.
En dan is het aan jou de opdracht om die bruggen te leggen, mensen te verbinden met elkaar. Ja. En die distantie te verkleinen, ja. Afstand te verkleinen. Dus ik gebruik jargon, dus ja. Ja. Ik voel me gelijk bezwaard.
Ja, 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 want dat is eigenlijk niet empathisch, hè?
Nee, dat is helemaal niet empathisch.
Nee, maar vaak kom ik over de vloer voor cultuurtrajecten. En daar kan je heel gewichtig en heel interessant over doen. Maar in feite komt het er altijd op neer, communicatie is relatie. Dus als er iets mis zit in de cultuur, dan begint het met andere manieren van communiceren. En dat is niet alleen een heel strategisch communicatieplan uitrollen, maar elke mail, elke vergadering, elk praatje bij de koffieautomaat, dat bouwt je cultuur. En als je dat niet voldoende beseft, dan kan het zijn dat je een ronkend communicatieplan hebt en dat ook naar de letter uitvoert en dat een cultuur toch onveilig voelt. En vaak is het dan aan mij om juist de smeerolie eigenlijk in dat soort dingetjes te gieten. Om te helpen om wel die communicatie zo te maken dat mensen zich weer prettig en verbonden voelen met elkaar.
Ja. Nou kom ik uit een autoritaire leiderschapsfamilie. En ik denk dat is hartstikke leuk, dat empathisch leiderschap. Daar ga ik me eens in verdiepen. Maar dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen in één keer. Daar moet je ook stappen in maken. Waar moet je mee beginnen? Als je daaraan gaat werken, begin je bij jezelf? Begin je juist een beetje van, ik ga eens even wat andere taal gebruiken. Eens even kijken hoe ze daarop reflecteren.
Ja,
zo makkelijk is het niet, hè?
Nee, het is zeker niet makkelijk. Het is ook niet voor watjes, hè? Zo heb ik het niet voor niks genoemd. Maar leiderschap begint wel altijd bij jezelf. Dus het onderkennen van je eigen patronen. Herkennen als je bijvoorbeeld boos of gespannen of gefrustreerd bent. Dat is niet het moment om een empathisch gesprek met iemand te voeren. Hè. Dan kan je beter eerst even neutraliseren. Maar ook bewust worden van je patronen. Want als jij heel genadeloos eerlijk naar jezelf kijkt en ziet dat je een bepaald type mensen structureel vermijdt of niet helemaal serieus neemt of nooit aan het woord laat. Ja, dat zijn dingen waar je heel eenvoudig hele kleine ingrepen kan doen door hele kleine dingetjes anders te doen. En het grappige is, jij ziet dat zelf wel, maar anderen merken dat niet. Die merken alleen maar dat de omgeving verandert. Dus ook al denk je voor jezelf van, ze zullen wel denken als ik opeens heel anders ga doen dan ik altijd gedaan heb. In de praktijk merken mensen alleen maar het effect daarvan. En dat geeft meer ontspanning.
Dat geeft dan ook meer zelfvertrouwen en dan gaat het snel.
Ja, dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy. En het mooie is dat mensen die in aanraking zijn met empathische leiders, die resoneren daar een soort van op. Dus die worden zelf ook empathischer. En zo verspreidt dat zich ook weer buiten de muren van een kantoorgebouw. Dus die nemen dat weer mee naar hun gezinnen, naar hun vereniging, naar hun kerk of waar ze dan ook over de vloer komen.
Ja. Als we even kijken naar bedrijven en naar grote bedrijven, dan zie je dat aandeelhouderswaarde en zo, dat soort terminologieën, economische waarde, dat wel hoog in het vaandel is. Dat is ook nodig. Je moet natuurlijk op een gegeven moment ook wel winst maken, wil je blijven voortbestaan tegenwoordig. Ja. Of je moet zoveel maatschappelijke waarde genereren dat heel zichtbaar wordt. Hè? Ja. Als we nou eens teruggaan naar bijvoorbeeld gemeentelijk niveau. Want jij komt ook bij gemeentes, provincies, neem ik aan.
Ja.
Dat je ziet van, in de zin van burgerparticipatie is het vaak moeizaam. Mm-hmm. Zijn de trajecten moeizaam? Ook omdat er eigenlijk vanuit de organisatie een hele andere rol wordt toebedeeld aan bijvoorbeeld een wethouder of aan de organisatie zelf. Wat zou je dat soort organisaties nou adviseren?
Ik denk dat het altijd begint met nieuwsgierig zijn en echt luisteren. En als jij een participatietraject of iets van die strekking wil opzetten, en je hebt al een agenda van welke kant je de burgers op wil bewegen, dan werkt het al niet. Je hoeft dat niet eens uit te spreken. Mensen hebben een zesde zintuig, die voelen dat. Dus als jij oprecht mensen uitnodigt van, ik ben heel nieuwsgierig hoe je daar naar kijkt en wat wij nog niet kunnen zien en wat jullie ons kunnen brengen, dan heb je al een heel ander gesprek met elkaar. En vanuit empathisch leiderschap moet je natuurlijk wel kaderen waar je wel en niet in kan bewegen. Dus dat mag je ook op voorhand heel duidelijk maken. Maar de intentie achter zo'n ontmoeting is ontzettend belangrijk. En dat onderschatten we denk ik nog wel eens.
Ja, en dat is, dan moet ik denken aan verwachtingsmanagement, wat je moet doen. En ook aangeven van hoe je traject wil lopen, denk ik.
Ja, en ook van waar zijn we naar op zoek? Wat is nou de vraag die bij ons leeft en waar we jullie heel graag op willen bevragen? Waar we jullie inbreng voor nodig hebben?
Ja.
Want anders maak je hem ook een beetje ongelijk. Hè? Je hebt vaak dat er een soort van een hiërarchie ontstaat. Van wij zijn bereid te luisteren naar onze burgers. Dan plaats je je er al een beetje boven. Terwijl als je ervan uitgaat dat iedereen om je heen, die weet iets wat jij nog niet weet. En als jij je als ambtenaar of als wethouder zo opstelt dat je denkt, ik ben heel nieuwsgierig naar de dingen die ik nog niet weet, dan ga je meer vanuit gelijkwaardigheid eruit en heb je ook een ander soort dialoog.
Ja, dan kijk ik een raadsvergadering terug en dan zie ik de raad vragen hoe het in het participatietraject gaat. En dan zegt de wethouder inderdaad van, nou, het is mislukt. We nemen een extern bureau in de arm en dan zie je eigenlijk dat het proces weer opnieuw herhaalt.
Ja, dat is heel verdrietig.
Kost dat ook geld? En hoe gaan we dat oplossen?
Ja, kijk, als het al mislukt is, dan heb je een probleem. Maar ik denk niet dat per se het inhuren van een duur extern bureau de oplossing is. Soms moet je ook zeggen van, laten we kijken waarom dit mislukt is met elkaar. En laten we nog één keer bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we dit anders kunnen doen. Want anders is het één keer, one strike and you're out. Zo wil je er niet in zitten. Dat is niet hoe je in de wedstrijd zit. Wil je echt structureel een relatie opbouwen met je achterban, ja, dan is het niet van, ja, zo werkt het niet. We gaan iemand anders inhuren en we beginnen weer opnieuw. Want dat doet geen goed aan de relatie ook. En ook niet aan de geloofwaardigheid, denk ik persoonlijk.
Nee. Heel duidelijk. Dan nog even iets over jouw persoonlijke drijfveer. Want ja. Zo'n boek schrijf je natuurlijk niet zomaar. Je komt met een hele bak ervaring, kom je thuis. En dan besluit je een huisje te huren of zo op de hei. Of ja. Boven op zolder te gaan zitten. Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, bij mij was het iets minder eenzaam dan dat. Want een groot deel van een boek schrijf je helemaal niet met je vingers op een toetsenbord. Maar dat doe je in interactie met anderen. Dus ik heb een heel aantal mensen geïnterviewd. Ik heb op LinkedIn een oproep gedaan van aan mijn netwerk. Van wie ken jij die jij als een empathisch leider beschouwt? Nou, daar kreeg ik een hele hoop reacties uit. En ik heb 12 van die leiders benaderd en uitgebreid geïnterviewd. Dus dat gaf mij heel veel inzicht in hoe zij denken, hoe zij acteren. En ook al komen ze uit hele verschillende sectoren, je ziet wel een soort rode draad daarin. En dat gaat allemaal over moed, integriteit en daadkracht, zoals de ondertitel van het boek is. En daarnaast heb ik een half jaar lang tijdens het schrijfproces elke maand een interactieve online sessie gedaan. Voor mij als stok achter de deur, dat ik wist van, nou, ik moet wel wat leveren, want er zitten een paar honderd man aan de andere kant van de scherm. Dus
je publiek gaat me opjagen.
Ja, je kan niet gaan zitten zwijgen, dus je wil wel wat van waarde kunnen delen. En aan de andere kant kreeg ik daar ook heel veel feedback uit, want dat waren allemaal mensen die hun ervaringen deelden, die vertelden waar ze bezorgd over waren, waar ze boos of gefrustreerd over waren, waar ze hoop over hadden. En dat was allemaal input voor het boek. Dus ik was de hand die schrijft, maar er hebben heel veel mensen meegedacht en meegeschreven, ook al zijn ze zich dat zelf niet bewust.
Ben je trots?
Ja, ik ben ongelooflijk trots. Ja, dat mag je bijna niet zeggen, maar zeker als je het aan het eind van een boeklancering vraagt, kan ik wel zeggen, ja, ik ben heel trots dat dit zo op deze manier heeft kunnen ontstaan. Dus niet per se op mezelf, maar wel wat je zelf ook zag, de ontzettend mooie mensen om me heen die daarbij hebben geholpen. Ja.
Ja. En wat ga je vanavond doen?
Ik denk dat ik in een joggingbroek op de bank ga liggen en bijkomen. Ik hoop dat je niet iets spannenders had verwacht, want ik denk dat dit de waarheid is.
Ja, oké. Dankjewel. Ze gaan hier in de tussentijd bijna het licht uit doen.
Het licht gaat uit, dus wij moeten naar buiten voordat we worden ingesloten.
Ja. Hey, hele fijne avond. Dankjewel voor de uitnodiging hier. En vooral veel plezier. En ik ga hem nog een keer lezen, denk ik.
Fijn, dankjewel.
Ja, dankjewel.